Dames en heren, van harte welkom op de beeldvormende raad van 16 april. Aan de orde is agenda punt 2, herinrichting Stadsfront. Daarvoor hebben zich geen insprekers gemeld. Dus kijk ik naar de raadsleden of er vragen zijn. Bij bijna iedereen begin ik bij het CDA, de heer Dorland.
Dankjewel, voorzitter. De welwoningen die worden gebruikt niet voor woningdoeleinden, maar waarvoor dan wel? En zijn daar al plannen mee? En hoe is daar, wat voor mogelijkheden zijn daar? In het plan staat iets over een parkeerplaats, dat die wordt deel van weggehaald. Komt het niet heel erg in de blikken te zitten dan, of wordt daar nog een andere voorziening getroffen? Dank u wel.
Dank u wel. Is het woord aan mevrouw Koster, VVD.
Ja, dat sluit een beetje aan bij het CDA. Wij hadden inderdaad ook vragen over de herbestemming die genoemd staat in het voorstel, over de villa en voor de walhuisjes. Verder het verhaal over de voorfinanciering is niet helemaal helder of de wethouder daar een toelichting op kan geven.
Dank u wel. De heer Van der Haag, Partij van de Arbeid.
Eén vraag is ook al gesteld van ons uit. We hebben twee andere vragen. De eerste vraag is, met het plan vervallen een aantal parkeerplaatsen. Is overwogen om meer parkeerplaatsen te laten vervallen en meer kwaliteit in de openbare ruimte toe te voegen in verband ook met de overcapaciteit op parkeervoorzieningen, parkeerplekken die we in Doetinchem hebben? Dat is vraag 1. En 2 is, mag ik constateren dat op de totale investering nu 140.000 euro door private partijen wordt gedaan? En vindt u dat in verhouding tot de totale investering in zo'n PPS-achtige constructie waarbij 7 ton uit de publieke sector komt en maar 140.000 euro van de private partij?
Dank u wel. GroenLinks, de heer Westendiep.
Mijn vragen zijn gesteld.
Geldt dat voor meer? Ja, dan tenslotte de heer de rechteren van Hemert.
Dank u, voorzitter. Als we naar het plaatje kijken, en ik weet niet welke pagina het is, want er staan geen paginanummers, maar daar staan een heleboel huisjes getekend, 1 tot en met 4. Betekent dat als ik het plan ga bekijken tot daar niks wordt gebouwd, totdat alleen maar parkeerplaatsen blijven en tot daar alleen maar bomen komen te staan? Dat is mijn eerste vraag. Of is dat voor de toekomst? En het verbaasde mij, in het voorstel, er is subsidie van 5 ton aangevraagd of gegeven. En in het overzichtje zie ik maar 64 staan. Dus ik mis snel gerekend 40.000.
De rekensom klopt. Ik ben de heer Te Hennepen vergeten het woord te geven. Die krijgt alsnog de gelegenheid.
Dankjewel, voorzitter. Mijn vraag is een iets wat andere. Ik meen me te herinneren dat een van de insprekers bij de kerntakendiscussie, en ik meende dat was de oudheidkundige Kring Deutekom, zijn naar voren gebracht dat het terugbouwen van historisch Doetinchem een tamelijk kostbare vergissing is, om er even te parafraseren. Hoe verhoudt zich dat inzicht tot dit plan?
Heb ik daarmee alle vragen? Ja, dan is het woord aan wethouder Trent.
Dank u, meneer de voorzitter. Ik hoop met wat hulp ter linkerzijde alle vragen te kunnen beantwoorden. Laat ik maar even met de laatste vraag van de heer De Hennepen beginnen. Terugbouwen kan inderdaad kostbaar zijn. Het is overigens dan nog wel even de vraag waar de kosten dan terechtkomen. Kom ik zo ook in een ander verband op terug, want daar was precies andersom ook over geredeneerd. Ik denk alleen dat als het gaat over je erfgoed, het niet alleen maar gaat over geld. Dat hebben volgens mij afgelopen decennia ons in Doetinchem wel geleerd. Want daar is vaak de keuze gemaakt om financieel er het beste uit te springen. Maar volgens mij is daar ook iets meer verdwenen dan we achteraf met elkaar hadden willen zien. En dat is wel vrij cruciaal als achtergrond waarom het college dit voorstel nu bij u neerlegt. Oorspronkelijk was gedacht, en dat is het kaartje waar de heer de rechter van Hemert aan refereert, om de hele rij met woningen terug te bouwen. Gelet op alle discussies die we in dit huis ook hebben over van ja, zouden we niet wat minder moeten bouwen en moet ik dan niet gaan saneren en de kosten die daar aan zitten, leek het niet wijs om alsnog met dat plan verder te gaan. En door de subsidie van de provincie kunnen we ook het alternatieve route kiezen. Dus ja, het was oorspronkelijk de bedoeling, komt ook uit het masterplan De Schil, maar u ziet ook die enorme reductie van woningen. De rekensom kom ik zo even op terug. Er is niet gekeken om nog minder parkeren te maken. Daar heeft de heer Van der Haar natuurlijk gelijk in, want dat zou een mooiere entree nog worden. Alhoewel dat ook een kwestie van smaak is, maar dat ben ik wel mee eens. Waar je hiermee zit is dat een belangrijk deel van het parkeren is bewonersparkeren. Dus dat zou inhouden dat bewoners uit dat kwadrant van de binnenstad toch redelijke stukken zouden moeten lopen ten opzichte van hun woning. En het blijkt voor een aantal winkels die in deze hoek zitten wel belangrijk om het kort parkeren betaald in deze zone te handhaven. Per saldo gaat het aantal plekken wel naar beneden. En dat deel wat naar beneden gaat, dat is het deel van het bewonersparkeren wat niet is uitgegeven in vergunningen. Dat kan naar de toekomst dus betekenen dat er meer mensen zijn die een beroep doen op een vergunning voor bewonersparkeren. En dat deze vlek vol staat en die mensen zullen dan wel uit moeten wijken. En dat risico nemen we bewust en dat is dat evenwicht wat het college u voorstelt. Nou, ik hoor dat u misschien wel verder zocht, maar dit is de balans die gekozen is. Waar het hier over gaat is niet dat de eigenaar van het geheel slechts 140.000 euro inbrengt. Wat u in de rekensom niet ziet is de waarde van het geheel wat nu al voor ligt. En er vindt bij de eigenaar ook een zeer forse afboeking plaats van waardes die daarop zitten. Dus dat is aan zijn kant een verliespost van een fors aantal tonnen. Dat zie je niet in deze rekensom terug, maar dat zit er ook bij. En het alternatief wat dan voor ligt, en dan kom ik terug op eigenlijk de eerste vraag van terugbouwen is misschien wel een hele dure. Dit is wel een van de bepalende panden, zeker aan de kop van de Grutstraat, waarvan je wilt zeggen, eigenlijk zou je dat moeten bewaren ook naar de toekomst toe. En door de subsidie van de provincie is het mogelijk om een financiële uitweg aan beide kanten te vinden om dit gebied te kunnen bewaren naar de toekomst toe en daarbij ook een entree voor de stad te creëren. Nou, eigenlijk is het hart van het voorstel is dus over die vraag van stoppen we maatschappelijk geld, want dat van de provincie natuurlijk ook van ons, als samenleving stop je dat erin met het verlies wat de ontwikkelaar leidt om dit gebied deze boost te geven. Er wordt niet primair gekeken naar wonen in dit gebied en dat zit weer op dezelfde discussie als laten we nou niet ongebreideld de woonfunctie overal gaan toevoegen. U weet van een collega van mij dat er naar verschillende mogelijkheden wordt gekeken voor de invulling van het pand. En dat kan zorggerelateerde zaken zijn en het kan ook zijn dat dat de kant van horeca opgaat. En dat kan ik op dit moment even niet zeggen. Welke kant dat opgaat, want beide opties liggen open en beide heeft ook een eigen financieringstroom. Maar dat komt vanuit die vakportefeuilles. Daarmee heb ik eigenlijk ook de vraag over het blik van het CDA beantwoord. Blijft over de rekensom. En nou moet ik eventjes heel snel ter linkerzijde kijken. Want uw rekensom, als ik hem zo volg, lijkt het te kloppen. Maar het zal vast ergens wel kloppen in het hele verhaal. Dus vandaar dat ik even kijk.
64, dus dit is de kosten. En daar gaat 5 ton af.
Oké, op de bladzijde. Bij mij is hij nummer 2 van 3, maar dat kan ook alleen van de computer komen. Waar de matrix op staat, het financiële overzicht ziet er als volgt uit. Dan ziet u daar staan welke kosten gemaakt worden. En dat woord subsidiabele kosten, dat doet in dit verband vermoeden dat dat over de subsidie gaat. En dat is niet zo. Wat de subsidiabele kosten zijn, zijn de kosten van de restauratie. Het afboeken van de waarde van het vastgoed van de eigenaar nu zijn geen subsidiabele kosten. En dan ziet u een paar regels daaronder. Af, subsidie, impulsgelden, provincie 5 ton.
Ik heb hem weer terug.
En daarmee heb ik volgens mij de vragen beantwoord, voorzitter.
Kijk ik even naar de raadsleden of er nog vragen open liggen. In ieder geval bij de heer de rechteren van Hemert. Verder niet meer. De heer de rechteren van Hemert.
Dank u, voorzitter. Welke bestemming ligt er nu op? Is het nu wonen of is het winkel? Of is het zo van, het is vrij, alles kan er gebouwd worden? Of alles kan er inkomen? Tot we niet nog bestemmingsplanwijzigingen krijgen.
Dank u wel. Het woord is aan wethouder Trent.
Er ligt de bestemming op centrumdoeleinden. En dat wil zeggen dat ze ongeveer alles er zou kunnen. Ja. Niet helemaal, maar wel heel erg veel.
Dank u wel. Zijn we aan het einde gekomen van het vragen stellen. Het vervolg is de raadsvergadering van 30 april. Hamerstuk. Ja, maar dat is één tegen de rest. Maar dan kunt u hem altijd nog in de vergadering. Heeft u de mogelijkheid om daar nog maar. Hier concludeer ik hem als hamerstuk af. Gaan we naar agenda punt 3. Bestemmingsplan Wijnbergseweg 174/2014. Daarvoor heeft de heer Buiting zich gemeld als inspreker. En ik nodig hem uit om tegenover mij plaats te nemen. En dan heeft u het woord. En als u dan even het knopje indrukt van de microfoon, dan... Ogenblikje, ik krijg signalen dat u niet te horen bent. En ja, zo is het beter. En dan en nog even, misschien is het handig om het nog iets explicieter te zijn, dat iedereen precies weet waar u op doet.
Oké, nou mooi. Sorry, het is de eerste keer dat ik spreek. Het gaat over de Wijnbergsweg 174 dus. Het bestemmingsplan is gewijzigd dat er niet meer gebouwd mag worden. En toen dat definitief is geweest, is mijn vrouw dus naar de gemeente Doetinchem gegaan hier en gevraagd of dat niet een foutje was. Dus de gemeente heeft heel duidelijk gezegd van nee, het is een besluit van de gemeente dat wij niet meer willen werken aan individuele woningen. En wij willen graag de bestaande nieuwbouwplannen, die willen wij vol hebben. En niet meer zulke losse op zich staande huizen. Dus ja... Nu staat er makkelijk, jullie willen nu graag veranderen, zeg maar, met dat het verkeerd overgenomen is en dat het dat het een foutje is geweest. Maar ja, in mijn ogen is dat niet zo, want volgens mij is het gemeentelijke besluit dat dat niet zo is. Dat daar niet aan meegewerkt wordt. En ik heb het idee dat, dat de eigenaar zich nu later gemeld heeft en planschade gevraagd heeft. En dat staat ook bij de financiën in het voorstel. Daar staat dat de kans op toekenning van planschade aan de eigenaar van dit perceel voorkomen wordt als dat maar gewoon weer makkelijk hersteld wordt. En ja, ik heb zoiets van de gemeente staat achter je besluit en blijft daarachter staan. En dit dat was het.
Dank u wel. Dan geef ik de raadsleden de gelegenheid om eventueel verduidelijkende vragen aan u te stellen. Dat doe ik nu. En volgens mij zijn er een paar. Dan geef ik het woord aan de heer Van der Haag. En daarna mevrouw Koster.
Wat is uw betrokkenheid bij het plan?
Ik ben naast de buurten, zeg maar, van het bouwkavel waar eventueel een woning zou komen.
Nee, dan daarmee de vragen gesteld. Dank u wel. Dat is helder. U krijgt aan het eind van het onderwerp nog even de gelegenheid voor een eventuele nabrander. Het voorstel zelf. Wie van u heeft daarover vragen? De heer Van der Haag, heeft u het woord?
Ja, het is een wat ander soort vraag dan wellicht het plan zelf. Ik heb de vorige keer in de beeldvormende raad eigenlijk ook de vraag gesteld van... Worden niet heel vaak nu plannen ingediend waar fouten hersteld worden in plaats van nieuwe bestemmingsplannen ingediend worden? Er werd een beetje lach op gereageerd van waar gehakt wordt vallen spaanders. Maar ik heb inmiddels het gevoel dat we met heel veel spaanders en nauwelijks meer haardblokken bezig zijn. Het is weer een fout die hersteld is. Dus ik zou graag aan het college vragen, herkennen zij het beeld dat er afgelopen jaar toch relatief veel fouten hersteld moeten worden in bestemmingsplannen? Of is dat beeld onjuist of is het een toevallig samenloop van omstandigheden?
Het CDA, de heer Dolland.
Ja, ik had ook een vraag. Wat zou dan eigenlijk het gevolg zijn als we het niet zouden repareren? Misschien kunnen we daar een antwoord op krijgen.
Dat waren de vragen. Ik neem aan dat de wethouder ook nog kort zal reageren in de richting van de inspreker, wanneer hij dat nodig acht. Het woord is aan wethouder Drent.
Laat ik beginnen met de vraag of er nou relatief veel fouten zijn of niet. Daar kun je op verschillende manieren mee omgaan. Ja, ik vind dat er relatief vaak iets langskomt waar iets gerepareerd moet worden of wat ermee annex is. In de beleving te vaak. Keerzijde is, want dat is dan relevant om daarbij te betrekken, is dat nou, had dat voorkomen kunnen worden? Dit zijn allemaal plannen die in een relatief korte tijd, enkele jaren, allemaal voorzien moesten worden van een nieuw besluit van de gemeenteraad. En dat gold gemeentebreed. Daar zaten zelfs bestemmingsplannen bij, deze overigens niet, tenminste deels niet, die al stammen van enkele decennia geleden. Daar is zelfs met hulp van buiten zijn al die inventarisaties gedaan. Als ik dan een wijk heb als de Huut bijvoorbeeld, want daar hebt u dat niet gezien, dat komt omdat de Huut planmatig is gebouwd in de jaren 80 met name. Dus daar liggen ook plannen van de jaren 70 aan ten grondslag. En dat is redelijk uniform. Ook qua methode van bestemmen. Als ik een gebied als Wijnbergen heb, en voor een deel van het bestemmingsplan Wijnbergen was nog het oorspronkelijke bestemmingsplan ooit door de gemeenteraad van Berg vastgesteld van kracht, met tegenwijzigingen daaroverheen. Dat is gebouwd in een tijd dat elke woning apart en uniek is. En dat houdt in dat iemand dus buiten apart moet gaan checken wat is de situatie buiten en hoe moet dat op de kaart komen. En als ik dat afzet over hoe vaak er dan iets fout is gegaan, dan is dat relatief beperkt. Maar elke fout is er één te veel, dus ik wil hem daar niet mee wegfietsen. Maar ik snap wel waar het vandaan komt. Dat is ook voor een deel gewoon mensenwerk. En dan komt de basale vraag die hier voor ligt. En eigenlijk zou ik hem vanuit het college gewoon neer willen leggen bij u, zoals de stukken ook zijn. Het college stelt een richting voor hoe om te gaan met deze zaak. Er is ook bezwaar van de andere kant. En het is of het een of het ander. En eigenlijk heb ik niet zo'n behoefte aan om in die discussie als college mij nu te mengen. Want het stuk is helder wat er gebeurt als u het niet doet. De inspreker is daar ook heel helder over geweest. En tussen die twee kanten moet u iets kiezen. En dat is wat voor ligt.
Dank u wel. Naar aanleiding daarvan, vragen? De heer Van der Haag, verder niet. De heer Van der Haag.
Nou kijk, als het gewoon te maken heeft met dat er een hele forse inhaalslag is gemaakt met achterstallig werk wegwerken en oude bestemmingsplannen actualiseren, waarbij in hele korte tijd heel veel werk gedaan is, dan is het minder erg dan als het een tegenzijnde structureel bijvoorbeeld de werkdruk te hoog is of de kwaliteit van de afdeling te laag is. Dus ik zit even vooral naar de onderliggende redenen te zoeken naar waarom het afgelopen jaar, u herkent het ook, relatief veel herstelwerkzaamheden gedaan moeten worden. Kunt u daar, heeft u daar enig beeld van?
Wethouder Drent.
De werkdruk is hoog. Dat was ook in heel Nederland. Maar ook alle bureaus die daarmee kunnen ondersteunen, die kwamen ook om van het werk. Want de deadline was gesteld op, even nu uit mijn hoofd, 1 juli 2013. En voor sommigen mocht het 1 juli 2014 zijn, meen ik. Nee, allemaal 1 juli 2013. En in heel Nederland speelde dat al die bestemmingsplannen verouderd waren. En ja, daarbij is inderdaad een forse verhoging van de werkdruk ontstaan. In het verleden is daar ook wel eens eenmalig geld voor beschikbaar gesteld om de capaciteit tijdelijk ook uit te kunnen breiden. Ik heb geen zorgen over de kwaliteit van de mensen die het maken. En dat meet ik dan maar even af over die gevallen waar er discussies zijn ontstaan of het wel of niet juridisch goed verwoord was, of de keuzes wel en niet goed onderbouwd zijn, dan zie ik dat in meeste gevallen het hoogste orgaan wat daar wat van mag zeggen, de Raad van State, eigenlijk zegt van gemeente, u hebt het wel goed gedaan. En daaruit leid ik dan ook af dat een externe ook meekijkend met wat de kwaliteit op papier is, dat dat gewoon goed is.
Maar ja, in de enorme hoeveelheid van, er waren gigantisch veel bestemmingsplannen. Daar speelde ook mee dat twee gemeenten twee verschillende methoden van bestemmingsplannen in het verleden hadden gemaakt. Dat moest nu ook allemaal gedigitaliseerd worden. Dus van papier naar digitaal. Dus het was ook echt integraal alles opnieuw op kaart zetten. Dat is geen verschoningsrecht dat er geen fouten gemaakt mochten worden. Maar dat is wel de oorzaak waarom er een aantal inzitten.
Dank u wel. Geef ik tenslotte het woord aan de heer Buiting.
Ja, ik hoor toch wel steeds weer fouten en uiteindelijk niet gemogen. Maar wij komen na zo'n besluit, komen wij hier bij de gemeente en vragen van, is dat een toevallig verkeerd overgenomen? En wij krijgen daar een heel mooi antwoord van, nee, dit is het besluit, het wordt toegelicht nog deels. Wij stellen nog meer vragen van, stel voor dat er in het... in de toekomst dan toch nog een woning gebouwd wil gaan worden, een machtraad, en hoe gaat dat eruit zien? Nou, daar hebben ze ons heel duidelijk gezegd van nee, dan zal alsnog weer het hele bestemmingsplan aangepast moeten worden voor woningbouw. En dat mag dus niet meer. En ik hoor hier nu alleen maar van, ja, nee, het is toch een foutje geweest. En ik geloof dat niet helemaal, want wij hebben voor de tijd ook al deels gezien dat het wel digitaal was deels. Ik heb tenminste een keer een plaatje op mijn computer gezien hier. En dus je kon al heel goed zien hoe het eruit zag. En ja, het wordt allemaal heel mooi opgetekend. En in zo'n foutje van dat er in één keer een bouwvlak weg is, zeg maar, dat geloof ik niet. En sorry, maar zo denk ik erover. En het is een besluit nu om die beste man geen planschade uit te betalen, heb ik het vermoeden. En wordt het afgedaan als een foutje en onjuist overgenomen. En ja, in mijn ogen klopt het gewoon niet.
Dank u wel. Het is dadelijk aan de raad om te besluiten dit voorstel. Als het heel belangrijk is. Nou ja, voor deze keer.
Dankjewel, Nol. Voorzitter. Vraagje over de hoe gaan we hier in zijn algemeenheid mee om? Met die vrij van die woningen die solidair kunnen worden gebouwd. In dit geval was de eerste aanleg, we halen hem weg, die bestemming, niet. Hoe gaan we daar in zijn algemeenheid binnen de gemeente mee om?
Met het risico dat we een hele andere discussie, heel kort het woord aan wethouder Drent.
Ik snap de vraag van de heer Westerriep heel goed, want daar kom je op de basis van waarom heb je in dit verband deze keuze gemaakt. Het normale beleid van de gemeente is dat we niet zomaar bouwkavels achterop terreinen of weet ik wat allemaal toevoegen. Want die vragen komen zeer regelmatig binnen, zeker met kavels groter dan 1000 vierkante meter. Dus in een gewone nieuwe situatie zou je dat hier ook niet doen. De weging die voor ligt voor u als raad is, het college is van mening dat er wat fout is gegaan. En daar moesten in redelijkheid tussen de belangen van de partijen die daarover gaan, een route in kiezen wat de meest juiste was. En het college was van mening dat dit de meest recht deed aan hoe het bedoeld was en wat de gedachte daarin was. Als u daar als raad anders in zit, ja, dan zit daar ook een consequentie aan. Maar aan elk besluit zit een consequentie. Want in het ene geval vindt meneer Buiting er iets van, in positieve of negatieve zin. In het andere geval gaat het om de eigenaren van nummer 174 die daar iets van vinden. En ik denk dat het raadsvoorstel heel helder aangeeft wat de overwegingen zijn. De nota van zienswijze geeft volgens mij ook helder aan wat de discussie is met de familie Buiting. En daarmee vindt het college wel anders dan een reguliere beleidslijn die hier voor ligt. Hier gaat het over de vraag van wat is de netste manier om te gaan met iets wat niet zo de bedoeling was, waarbij ook helder is wat van de familie Buiting ingebracht wordt.
Dank u wel. Dank ik de heer Buiting voor het nogmaals onderstrepen van uw standpunt. En vraag ik de raad voor het vervolg of het een hamerstuk wordt of een regulier punt. Het blijft heel stil. Een spreekstuk?
Ja.
Dan gaat hij naar de raad van 30 april als bespreekstuk Daarmee heeft u in ieder geval de twijfel nog een keer in deze raad naar voren gebracht. Dank u wel. En gaan wij over naar agenda punt 4. En dat is een presentatie. Over de herinrichting stationsgebied. En die doet wethouder Drent de presentatie, geloof ik. Oké. Okay.
Er ligt een raadsvoorstel bij u op tafel rondom het stationsgebied. Maar in de aanloop, voordat het college daarover sprak, kwam eigenlijk het idee naar boven. Hey, we zijn heel ver in de uitvoering en moet een laatste besluit genomen worden. Dat is gebeurd op basis van besluiten uit het verleden. Die liggen in een vorige raad, die liggen in een vorig stadscontract. In BNW gaf dat ook al nodige discussies, omdat er twee aan tafel zaten die de hele geschiedenis van het stationsgebied wisten. En voor de rest was het een nieuw gegeven. Toen daarover nadenkend had ik het dan met mevrouw Wendel over van, ja, dat gaat ons inderdaad natuurlijk ook een keer gebeuren. Want ook daar zijn heel veel nieuwe mensen die van die vorige besluitvorming misschien wel iets weten uit de krant, maar verder niet. En vandaar dat de voorzet was gedaan van, misschien is het goed om u mee te nemen in het hele project rondom de stationsomgeving van Doetinchem Centraal, zoals wij het dan maar noemen. Als je dat lang genoeg roept, dan neemt ProRail het op een gegeven moment over, namelijk. Bord is er ook al geschikt voor, hè? Dat kan er nog achtergeplakt. En vandaar dat de bedoeling was om u vanavond daarin mee te nemen. Want er komt nog één besluit voor u, het voteren van een krediet. Maar ja, als dat zo plomp verloren er ligt, dan komt de hele discussie. Ja, hoe zit dat dan en wat is het dan? En dat leek ons niet zo'n handige methode. Dus vandaar een presentatie. Neem ons mee.
Heel hard? Ja. Hallo? Oeh. Goed, projectleider dus van het project Stationsomgeving Doetinchem Centraal. Dat doe ik sinds vorig jaar, maar zoals de wethouder al zei, het heeft een veel langere voorgeschiedenis. En in de raadsvergadering van 28 mei zal dus gevraagd worden inderdaad om een besluit over een deel van het krediet wat nog beschikbaar moet worden gesteld. Nou maar die.
Ik zou zeggen die, maar misschien een deel.
Zit ook zo'n knopje.
Nee, dat is niet. Nou.
De vee van verder.
De vee doet dit ook.
Het gaat wel over het spoor.
Is dit
zijsporing, Peter?
Zeg aan de lampjes.
Nee, helemaal niet. Hij is vastgelopen programma.
Hij staat op de maan.
Ja, ik weet hoe lang dat duurt hier. Ja, hè? Dat was nog het beste dan.
Sluit dan deze wel even op de deur, dan weet hij prima. Even voor de beeldvorming.
Dan zeg ik, krijg je niet eens een code, maar weet je
niet. Nee, maar eerst. Ja, maar je wil niet weten hoe lastig het is voor mij om het op USB te krijgen. We zijn er weer. Ja, snel beginnen. Oké. We zijn er weer. Nu moet ik kort om een Duits spreken, staan er piep.
Oké. Oké. Moet ik zelf even kijken wat er zat. Goed, het project Doetinchem Centraal. Wat heeft u in, weliswaar niet in deze samenstelling, maar toch al in de raad besloten? In 2012, dat was het moment dat de GSO-kredieten door de raad beschikbaar zijn gesteld. Dat ging over alle programma-onderdelen van het GSO-contract. En in datzelfde raadsbesluit is ook afgesproken dat de raad via mededelingen op de hoogte zou worden gehouden van de uitvoering van alle GSO-programma's. Goed, dat gold dus ook voor het project of het programma Stationsomgeving Poort naar de Achterhoek. Is er een vraag?
Ja, er is een vraag. GSO staat voor?
Oh, Gelders Stedenontwikkelingsbeleid. En 4 staat dan, we zijn al 4, we hebben al 4 keer een periode gehad dat zo'n contract is afgesloten. Ja? In april 2013 bent u door middel van een raadsmededeling op de hoogte gebracht van een gebiedsvisie die het college heeft vastgesteld. En die eigenlijk aangaf waar het met dit project naartoe zou moeten. Daar wil ik even iets meer over zeggen. Want dat is natuurlijk de basis op waarmee nu verder is gewerkt. Op de eerste plaats even over welk gebied is dat dan eigenlijk? NS en ProRail hebben een soort definitie of je nou stationsomgeving, wat dat dan is, of stationsgebied. Dat schijnt dan nog verschillend te zijn. Ik noem het gewoon stationsomgeving. En hier binnen de paarse lijnen is aangegeven waar we het dan over hebben. In het midden hier het spoor met het NS-station aan de noordkant, busstation aan de zuidkant, de Hamburg-Broeklaan, Ambachtstraat, hier de Terborgseweg, Rabobank, Belastingdienst en hier nog een braakliggende kavel. Aan de zuidkant de Stationsstraat, daar, en het stilstorkelterrein, parkeer,
plaats. Naast het stationsplein ligt een particulier gebied. Daar staat nog Elsenhorst Vastgoed BV. Dat was in 2013 wellicht ook zo. Inmiddels is dat in eigendom van de familie Middelkoop. En daarnaast gelegen is nog een kavel. Hier ligt nog een kavel van de gemeente Doetinchem. Maar goed, over dit gebied hebben we het als we het over het project stationsomgeving hebben. En wat is daar aangetroffen tussen 2012 en 2013? Het doet mij altijd denken aan de eerste keer dat ik in Doetinchem kwam met de trein. Nou, je stapt uit de trein, Arnhem. Nou, Doetinchem, je stapt eruit en je staat op het perron en je denkt, goh, waar zou toch die stad zijn? Zie ik ergens een toren? Waar zou ik naartoe moeten? Dat is al het eerste wat opvalt. Daarnaast denk je ook, goh, als het hier druk is, moet ik uitkijken dat ik niet van het perron afval. En als er dan aan twee kanten nog treinen staan, dan denk je, goed opletten in ieder geval. Als ik dan vervolgens aan een van beide kanten het perron afga, dan zie ik achterkanten, industrieachterkanten, een verrommeld plein met allerlei parkeren, auto's, fietsers. Eigenlijk wat onduidelijk waar je even kan wachten op degene die je ophaalt bijvoorbeeld. Als ik dan vervolgens toch denk van nou daar zal het dan ongeveer wel zijn, de Borgseweg, en ik kijk terug, dan denk ik hé, ik zie dat station is ook helemaal niet herkenbaar van de andere kant. Dus ook vanaf daar, dat zijn hele mooie bomen die er staan, maar als je op de Terbrugseweg staat, denk je niet, oh, en hier is het hoofdstation, we hadden het net over Doetinchem Centraal. Op grond daarvan zijn een aantal ambities geformuleerd. Laten we de knelpunten met elkaar opheffen rondom dat station. Laten we dat station herkenbaar maken en niet alleen maar herkenbaar als vindbaar, maar ook herkenbaar als ja, poort naar het centrum van de Achterhoek. Ik heb begrepen dat we dat in Doetinchem wel heel graag zeggen, Doetinchem, centrum van de Achterhoek, maar dat de regio dat niet altijd zo leuk vindt dat wij dat zo zeggen. Maar ook qua openbaar vervoer is het toch met name de trein die ons ja, vanuit de rest van Nederland zeg maar, naar de Achterhoek brengt. Een goede aanpassing van alle knooppuntvoorzieningen. Daarmee wordt bedoeld dat er een goede overstap is tussen de verschillende vervoersmogelijkheden. Dus trein, bus, te voet, naar de fiets en de auto natuurlijk. Waarbij met name de aansluiting naar de stad toe ook echt een kwaliteit zou moeten krijgen. Je moet hem goed kunnen vinden en hij moet ook een mooie inrichting krijgen. De groenstructuren, nou, daar staat Doetinchem onbekend, daar afficheren wij ons graag mee. Die willen we ook in het stationsgebied versterken. En hier hebben we de cultuurhistorische elementen. Zou je zeggen, ja, wat zijn dat dan in het stationsgebied? Het is inderdaad het Rijksmonument wat de voorzitter al noemde. Het stationsgebouw van NS is een monument. Als laatste punt de loop- en fietsroutes. Zowel naar het centrum, dat noemde ik net al, maar ook naar de verschillende scholen. Er komen natuurlijk heel veel scholieren met het openbaar vervoer naar Doetinchem toe. Die moeten ook goede routes hebben naar het station. Deze ambities zijn vastgelegd in de gebiedsvisie. April 2013. Er zijn de nodige studies aan vooraf gegaan om te komen tot dit verhaal. Want dat zien we hier dan eigenlijk aan de zuidkant het busstation. Je zou zeggen, ja dat is nu ook zo, dus waarom, hoezo is daar veel over gestudeerd? Maar er zijn nodige studies geweest om ook te kijken of dat aan de noordkant misschien beter ondergebracht zou kunnen worden. Maar goed, de conclusie in de gebiedsvisie is vastgelegd is dat het busstation naar de zuidkant gaat. En dat daar ook een extra parkeervoorziening wordt aangelegd. We hebben daar natuurlijk al een stukje openbaar parkeren daar voorbij het, de belastingdienst. En achter Kroeselovers. Hier wordt parkeren toegevoegd. En hier komt ook een kies en wijd. Ja, zodat je ook aan die kant van het station goed afgezet kunt worden. Het perron wordt verbreed.
Er is niet voor gekozen om twee perrons te kiezen of een traverse, hoewel die nog wel hier in de gebiedsvisie staat. Een verbreiding van het perron, een herinrichting van het stationsplein, waarbij daar de auto's verdwijnen. Want de autotoegankelijkheid van het station zal gaan via deze route, een nieuwe weg daar naar het Sturco-terrein. Wie zijn... Ja, hallo.
We zijn in het perron wat verbreed.
Ja.
Worden daar de railsjes ook verlegd?
Rails. Er gebeuren een aantal dingen. Op deze plaats het ongebruikte spoor hier aan de noordkant, deze kant, wordt opgeruimd door ProRail. Het perron wordt verbreed en ja, dus moeten er ook een stuk rails verlegd worden. En er wordt een opstelspoor aangelegd. Dat gebeurt aan de zuidkant, aan deze kant, zodat de treinen hier ook 's nachts, ja, als het ware geparkeerd kunnen worden en niet leeg naar Arnhem terug moeten. En dan 's morgens ook weer leeg terug.
Ja. Ik zit hier niet zo gauw terug. Maar ik denk dan, ja, eigenlijk het beste alles, als dat een open ruimte zou zijn, tot aan de CNA, dan weet je dat daar het zit. Maar nu zitten altijd die gebouwen ervoor. Dus je kunt het eigenlijk bijna nooit realiseren. Linksaf gaat ook niet gaan, want er gaat een blinde muur bij Isselkoopstraat komen, aan de andere kant papierfabriek. Dus het zal toch over de borst weg moeten gaan, of wordt het opgepikt. Of, eigenlijk wordt het niet bij het stationsgebied, maar ik denk wel dat het erover nagedacht is, lijkt mij. Maar hoe gaat het dan gebeuren dan? Want ik zie dat nu hier ook al niet zo gebeuren.
Nou, het plangebied gaat inderdaad niet verder dan het stationsplein. Dus in die zin kan ik niet helemaal tot aan hier, zeg maar, de boel anders inrichten. Het gaat erom dat op het stationsplein er voldoende ruimte is voor voetgangers. Dat ze niet het overzicht kwijtraken door allemaal auto's die overal geparkeerd zijn en allemaal routes die fietsroutes en voetgangersroutes die eigenlijk niet naar een oversteek of naar een Terborstenweg leiden.
Is de bedoeling dat we nu de vragen stellen of dat ik na dit verhaal mijn vragen stel? Want ik heb gewoon wat vragen die ik wil stellen, maar dat kan nu. Maar...
Volgens mij is het beter om eventjes helemaal...
Ja, nou ja, omdat de mensen allemaal vragen
wat nog komt.
Ja, doen we dat.
Oké. Okay. Welke partijen zitten er aan tafel? Wie zijn degenen die deze ambitie met ons hebben? En wie heeft dan welke rol? Nou goed, de gemeente Doetinchem die gaat over de herinrichting van de openbare ruimte. Dan gaat het over het busplein en het stationsplein. ProRail is degene die zich met de sporen bezighoudt. Dus die noemde ik net al het perron. Opstelspoor en het opschonen van een aantal sporen, van één spoor bedoel ik. Provincie Gelderland, belangrijke geldschieter vanuit GSO, maar ook vanuit vervoer. Zij dragen ook bij aan het project van ProRail. NS Stations is eigenaar van het stationsgebouw. Breng en Arriva zijn de vervoerders. En de regio Achterhoek heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het busplein. Waar staan we dan nu? Dit was eigenlijk allemaal gebiedsvisie. Het college is inmiddels bezig geweest natuurlijk met de uitwerking van de verschillende onderdelen. Wat in ieder geval, ik verwacht deze zomer eigenlijk bij u in de raad terug zou komen, of langs zou komen, het is nog niet eerder langs geweest, is de procedure bestemmingsplan opstelspoor. Daar vindt een bestemmingsplanwijziging plaats. Nou goed, dat komt vanzelfsprekend in de raad langs. De herinrichting van het busplein staat op het punt te beginnen. Het college heeft daar onlangs een besluit over genomen over de inrichtingsplan. Laat ik u straks heel kort even zien. Het stationsplein is nog niet zover dat het uitgevoerd gaat worden, maar daar ligt een schetsontwerp. En nu dus in mei de vraag om een restantkrediet beschikbaar te stellen. Even inzoomen. Dit is het busplein, het inrichtingsplan wat door het college onlangs is goedgekeurd. Hier de route naar scholen en naar de parkeerplaats toe. De bussen rijden vanaf hier, kunnen ze zo het busplein oprijden. Hier uitstaphalten, haltes. Nou, parkeerplaatsen met hier aan deze kant een kissenwijd. Nou goed, dit is dus al een redelijk definitief, of eigenlijk een definitief plan. En hier, maar dat is nog heel schetsmatig, het stationsplein. Het stationsgebouw wordt weer opnieuw in gebruik genomen. Wordt op dit moment opgeknapt. Wordt dan niet zozeer voor trein- of NS-doeleinden in gebruik genomen. Maar daar, het is de bedoeling dat Lunchroom Alexander daar ondergebracht gaat worden. En het plein wordt ingericht met fietsroutes. Doorgaande fietsroutes naar die kant en hier de Terborgseweg over. En dat zijn groen elementen met skate-aanleidingen. De fietsenstalling verdwijnt hier op het stationsplein. Er is voor de skaters inderdaad, ja. En wanneer gebeurt dit dan? De planning ziet er als volgt uit. Het busplein zal eind dit jaar gereed zijn.
Voor het plein heb ik toch even gezien. Dat betekent aan de belangrijkste zichtzijde van het station. En vooral met skateaanleidingen het openbaar publiek. Nee.
Nou ja.
Misschien wel skateaanleidingen.
Dat zijn, ja. Er zijn wel skateaanleidingen, dat klopt. Maar er verdwijnt bijvoorbeeld ook de fietsenstalling, ja. Nogmaals, het gaat om een schetsontwerp, hè. Dus een eind van dit jaar dus het busplein gereed. Stationsplein zal in de tweede helft, of in de eerste helft van 2016 worden opgepakt. ProRail gaat aan de slag, start in de tweede helft van 2016. En in 2017 zal het opstelspoor ook gerealiseerd worden. En dan zijn we voor eind 2017 klaar. Dat was hem.
Ik weet niet wat ik bedoel, is, maar ik heb geen geluid.
Met je deze?
Nee. Oh, nou wel. Oké. Okay. Oh ja, tuurlijk. Vragen waren er met de kanttekening dat dit een presentatie is en u hier geen besluit over hoeft te nemen. Dat komt nog. Maar in ieder geval, de heer Westendiep had al een paar vragen opgezout. En dus die geef ik even de gelegenheid.
Dankjewel, voorzitter. Ja, ik was wat verrast voor. Ja, ik bedoel, er staat dit agendapunt. En er stond een stuk uit 2013 in het verhaal. Dus ik moest even zoeken naar van waarom wordt dat nu voorgelegd. Maar met dit verhaal is dat heel duidelijk geworden. Ook heel mooi dat het station een poort naar het centrum van de Achterhoek is. Ik denk dat de GroenLinks dat heel prettig vindt. Maar klopt het ook dat het een poort is in eerste instantie naar de binnenstad? Is dat de bedoeling? Dat is de eerste vraag. Waarom is zo weinig aandacht binnen de visie voor de routes van en naar het station? Ik vind het jammer dat er alleen gekeken is naar het stationgebied, terwijl juist, dat werd in ieder geval gezegd, ik zag overigens wel weer in de doelstellingen dat het wel de fietsroutes en zo wel mee worden genomen. Dus helemaal die afbaking is ook niet heel scherp gelegd. Maar ik vind juist als de poort naar het centrum van de Achterhoek de binnenstad is, dan zou je juist de Terborgseweg moeten verfraaien. De Kiss and Ride, die staan traditioneel dichtbij de instapplaats. Ook voor mensen die wat moeilijker te been zijn. Dat zie ik hier niet. Die staan op een aardige afstand van het instappen. Dat is me net hebben we dat kunnen zien. Wat me ook een beetje verbaast is, waar ben ik ook, skateaanleidingen. En de het groen rondom zo'n station, wat ik natuurlijk heel, ik ben erg voor groen. Maar de vraag is of je niet beter een soort richting kunt geven vanuit het station richting de stad. En dat wordt juist met dat groen, wordt het juist weer een soort verblijfplek. En is die route minder scherp? Even kijken. Ja, dat was. Ik weet niet of we met rondes werken. Of,
nou, ik wilde eigenlijk één.
Ik heb
doen.
Nog twee vragen. Zal ik het nog even doen? De investeringen. De provincie investeert ook in dit project vanuit het GRO. Wat voor bedragen zijn dat? Ik zou je daar iets over, want dat weet ik niet, staat niet in het stuk. En wat zou met de stationsomgeving gebeuren? Want er zitten allerlei mooie dingen in het project om het station zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Wat zou met het stationsomgeving gebeuren als je hier een ziekenhuis zou realiseren? Dat is ook nog even de laatste vraag.
Nou wordt het wel heel erg bij elkaar. Dus ik laat de wethouder vrij om daar wel of niet op te antwoorden. Ik ga het rijtje even af. De heer Van der Haar?
Ik ben wel ingegaan op de fietsroutes en ook wel ingegaan op de looproutes naar de scholen, zoals u ze noemde. Maar wat is volgens mij alleen maar de looproute naar AOC die u liet zien? Hoe zijn de looproutes naar de andere scholen, juist aan de voorzijde van het station zitten? Want die kan ik niet uit de plaatjes halen op dit moment. En mijn opmerking op de skateaanleiding was ook wel enigszins serieus. Je vraagt wel om een hele zware stedenbouwkundige ingreep bij zo'n uitstralingsingreep bij skateaanleidingen. Als je daarmee ook het smoel wil geven aan de stationsomgeving. Dus het is, ik ben gewoon nieuwsgierig naar wat jullie ideeën zijn over die skateaanleidingen, zoals het mooie term is. Hoe je dat dan denkt als soort parkachteromgeving juist te realiseren. Laatste vraag. De grens van het gebied is redelijk hard. Maar we weten dat niet wel een belangrijke fietslooproute via de Emmenstraat langs de begraafplaats gaat. Die ziet er nu echt niet uit. Wordt die meegenomen als uitloper van het gebied of wordt die echt niet meegenomen? Dat zal wel een gemiste kans zijn, denk ik.
Dank u wel, mevrouw Koster.
Is er ook iets bekend al over het terrein van de familie Middelkoop? Wat zij daarmee van plan zijn, misschien?
Zie ik alleen nog een hand van de heer Traag.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik was even nieuwsgierig wat er met de Borgseweg daar ter plekke gebeurt. Want je gaat de verkeerslichten en de kruispunten behoorlijk aanpassen. En de ambachtsweg wordt alleen voor bussen, dus dat gaat ook anders worden.
Maar dat te vragen, was dit een presentatie om u even bij te praten wat de stand van zaken is. En vraag ik de wethouder om kort in te gaan op die punten. Want het komt nog een keer terug en we hebben nog een agendapunt te gaan. Wethouder Drin.
Ik zou in elk geval twee vragen van GroenLinks naar een andere bijeenkomst verschuiven. De vraag naar de investeringen, wat kost het en waar komt het vandaan, dat vindt u uitgebreid terug in het raadsvoorstel. Dus gemakshalve wilde ik daar even naar verwijzen, want dan heb je het allemaal precies op papier staan. Die komt. Nou kan ik zeggen, het ziekenhuis of de WDO ligt buiten het plangebied. Ik denk dat we niet de herinrichting van het station moeten gebruiken om een discussie over het ziekenhuis te beginnen. Maar zometeen in de pauze wil ik het met alle plezier met u doen. De Terborgseweg zit op dit moment niet in het plan om helemaal heringericht te worden. Wat wel gebeurt is doordat je een aantal dingen verandert en wijzigt, is dat wat ik dan maar even noem stoplicht bingo. VRI bingo voor u, meneer Traag, dat we daar wel in kunnen saneren. En ProRail gaat ook een van de twee sporen eruit halen, want dat ene spoor is loos. Als u daar ooit een keer gaat kijken, niet als de bomen dicht zijn, ziet u dat het spoor wat dubbel ligt in de Terborgseweg aan beide kanten geen aansluiting meer heeft op het spoor. Er kan niet eens een trein komen. Maar dat heeft wel effect op de grootte en dat wordt wel meegenomen. De herinrichting van de Emmerstraat ben ik het geheel en al met de heer van Van der Haar eens. Alleen dat is gekoppeld aan de ontwikkelingen die Iriszorg in de Emmastraat doet. En daar zit de verplichting aan, wie iets verandert in een gebied moet ook het openbaar gebied meenemen. Dus dat wordt opgepakt, maar dat hangt samen met de plannen van Iriszorg. En dat zit daar achteraan. Dus ja, u krijgt het, maar niet in dit project. Daarmee zitten ook de looproutes van de scholen er wel degelijk in. Het zou wel eens kunnen zijn dat uiteindelijk de oversteek vanaf het stationsplein naar de Emmastraat misschien wat meer scheef loopt met een VRI, stoplicht, zodat dat allemaal wat gemakkelijker en smooth loopt. We hebben met opzet het terrein wat van de familie Middelkoop is niet deel uit laten maken van het project. Er kan wel iets en het zou ook wel graag moeten, maar we hebben ons niet afhankelijk gemaakt van de snelheid van een particulier ontwikkelaar voor de herinrichting van het stationsgebied. Dat is ook geleerd vanuit het verleden, want het een zou het ander kunnen vertragen en dat zou je niet willen. En tot slot de skateaanleidingen, want daar begint toch iets over te ontstaan wat niet de bedoeling is. Wat u zich voor moet stellen is dat het station straks aan beide kanten auto- en fietsenstallingen heeft. De Kiss and Ride is in beide gevallen ook snel te bereiken. Want de ontsluiting, en daarom liet ik deze voorzetten, voor de auto's vanaf de Terborgseweg zit dus precies aan de noordkant. Zeg maar die kavel die daar straks wit tussen stond, die komt dus precies op de Sturco-terrein en daar ziet u daaronder naast het OV-museum ook de Kiss and Ride die al gemaakt is. Dus dan past dat ook weer precies op elkaar. Dat is de dichtstbijzijnde plek om aan de noordzijde van het station mensen af te kunnen zetten met de auto. Aan de zuidkant kun je er wat dichterbij en daar zie je dat dat dus ook gebeurt. Dan het plein zelf. Wat nu is dat de auto's staan, er staan fietsen. Dat is keurig weggewerkt met allemaal hagen en daarom zie je het dus niet. Wat gebeurt is dat de bomen blijven staan, dat je daar een wat opener terrein krijgt. En wat zijn nou skateaanleidingen? Niet die grote metalen dingen die gaan. Maar dat je bijvoorbeeld niet houten banken in neerzet, maar banken neerzet die het aankunnen dat die wielen daar overheen schuren. Dat je randen maakt van plantenbakken waar je met de skates overheen kunt gaan. Op sommige plekken in de stad zie je dat ook wel gebeuren, bijvoorbeeld tegenover de kijkshop. Dat er ergens bijvoorbeeld een bult zeg maar in de bestrating wordt meegenomen waarmee je een soort van schansje krijgt. En dat is eigenlijk iets wat je op stationplein graag zou willen zien, want er hoort wat beweging te zijn. Dat zie je ook in andere plaatsen op het plein voor het station. En dat is ook wat u dan vanuit het stationsplein moet zien, dat je weet waar moet ik naartoe. Want dat is dus de voorkant van het station. De voorkant van het station ligt altijd aan de stadse kant, de binnenstadskant van de stad. En dan weet je ook welke route je op moet. En in het kader van andere plannen die lopen, zullen we het gegarandeerd over de Terborgseweg, de aanloopstraat Terborgseweg hebben. Volgens mij heb ik daarmee de vragen beantwoord.
Dank u wel. En u krijgt in de vergadercyclus van mei heel veel aanvullende informatie. Sluit ik daarmee de presentatie af en weet dat niet al uw vragen beantwoord zijn. En gaan we naar het jaarverslag van 2014 van de Rekenkamercommissie. Hier aanwezig. Als u wilt mag u tegenover mij plaatsnemen. En geef ik even de gelegenheid tot een korte stoelendans. Kijk ik naar de raadsleden. Heeft u naar aanleiding van het jaarverslag 2014 vragen of opmerkingen aan de Rekenkamercommissie? 1, 2, 3, 4 handen. Dan begin ik bij de SP, de heer Te Hennepe.
Dankjewel, voorzitter.
Dankjewel, Rob. Een hele simpele vraag. Ik lees in het verslag dat in 2014 het budget niet opgegaan is omdat er geen externe unicur is geweest. Dat in 2015 waarschijnlijk wel gaat gebeuren. En ik was eigenlijk benieuwd welke vorm van expertise er ingehuurd gaat worden.
Dank u wel. Ik doe gewoon even het rondje. De heer Van der Haar, Partij van der Haar.
We hebben twee andere vragen. Eerste vraag is, wat is uw mening over de wijze waarop uw adviezen opgevolgd zijn? Wat andersoortige vraag.
Ik ben gewoon benieuwd naar uw mening daarover. Een tweede is, aan de aanleiding van dat geld afgelopen jaren steeds niet opgemaakt is, is het zinvol om halverwege het jaar de programmering van de onderzoeken nog eens een keer te bezien. Dat we een soort wel jaarplannen werken, maar halverwege het jaar nog een keer met elkaar gaan zitten om te kijken of er aanvullende vragen zijn.
Dank u wel. Mevrouw Koster.
Ik wou heel expliciet geen inhoudelijke vraag, maar toch even over de brief van het A18 terrein hebben. De VVD is eigenlijk niet blij hoe dat proces verlopen is. Het feit dat het voornamelijk over het proces ging. Heeft de Rekenkamer nog tips of goede raad hoe we dit ook vooral als raad de volgende keer kunnen voorkomen?
En tenslotte de heer Ernst, CDA.
Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag die sluit aan bij de SP. In 2015, zo staat geschreven, zullen wij naar verwachting het totale budget besteden door de inhuur van een extern onderzoeker. Onze vraag is, waarvoor wordt deze onderzoeker ingezet? Je hebt ook verschillende onderzoeksbureaus, bijvoorbeeld Necker van Naam, etc. Hoe worden deze geselecteerd en worden daar ook prijsopgaves voor gevraagd? De tweede vraag is, bij decentralisaties en de Rekenkamer blad 2 staat er geschreven om invulling te geven aan uw controlerende taak, hebt u een eigen rekenkamercommissie. Deze moet wel voorbereid zijn op de nieuwe taken. Bent u dat? De derde vraag, het onderzoek van het ministerie Binnenlandse Zaken naar Rekenkamer. De ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een onderzoek gestart naar de rekenkamers. Bent u als Rekenkamercommissie op een of andere manier hier ook in betrokken? En is er hier ook al iets van de uitkomsten bekend? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Kijk ik naar de Rekenkamercommissie en is het aan u wie de antwoorden voor zijn of haar rekening wenst te nemen?
Nou, ik mag van mijn collega beginnen. Waarom hebben wij, en dat is twee keer gevraagd, waarom hebben wij in 2014 het budget niet opgemaakt en waarom denken wij in 2015 meer budget, of in ieder geval een groter deel van het budget, nodig te hebben? In 2014 hebben wij een onderzoek en twee brieven uitgebracht en dat hebben wij allemaal zelf gedaan als Rekenkamercommissie. Daar hebben wij geen externe expertise bij ingehuurd. En over het algemeen scheelt dat een behoorlijke slok op een borrel. Onderzoeksbureaus inhuren is een dure aangelegenheid en het feit dat wij dat deze keer zelf gedaan hebben binnen onze vergoeding die we daarvoor krijgen maakt dat we het budget niet opgemaakt hebben. Voor 2015, wij hebben twee onderzoeken aangekondigd, of drie eigenlijk, in het onderzoeksprogramma. Eén onderzoek daarvan gaan we zelf uitvoeren, dat gaat over, en dat is meteen ook een antwoord op een volgende vraag, dat gaat over wat is nou de doorwerking? Wat is er nou met onze rapporten gebeurd? En wat heeft het nou voor effecten gehad? Ergens in de organisatie of bij de raad of, nou, vul maar in. Dat willen we dus wat specifieker gaan onderzoeken in 2015. En dat onderzoek gaan we zelf doen. En voor de twee andere onderzoeken hebben wij een onderzoeker ingehuurd, specifiek op het terrein van rekenkameronderzoek, die daar zeer ervaren in is. En die gaat voor ons die beide onderzoeken uitvoeren. Wat is de normale gang van zaken bij zo'n aanbesteding? Meestal ga je dan kijken van welke onderzoeksbureaus zouden dat kunnen doen. Dan ga je aanbesteden, dan ga je een onderzoeksplan schrijven en je gaat bij het onderzoeksbureau neerleggen. Zouden jullie daar eens een offerte voor uit willen brengen? Nou, en dan ga je kijken van wie brengt de beste offerte uit, qua inhoud, qua kwaliteit en qua prijs. In dit geval hebben wij gezegd, nou, we zien er ook wel wat voor, in om voor een, in ieder geval in eerste instantie voor een periode van 1 jaar ons te verbinden aan een onderzoeker waar we goede ervaringen mee hebben en ook goede verhalen over hebben gehoord. Ik heb een aantal keren in ander verband met hem gewerkt. We zeiden, dat gaan we dan eens voor een jaar proberen. En dat is dan goedkoper dan een onderzoeksbureau inhuren. Ik ga even spieken.
Meteen naar aanleiding van een vraag, de heer Ernst.
Ja, ik mag. Ja, ik ben toch nog. Ben, ja, zoals ik misschien in mijn kijk ben, dan toch wel benieuwd. Kunt u dat, de naam van die onderzoeker of bedrijf noemen?
Ja hoor, dat kan ik. Dat is Peter Houtsma. Die is secretaris van de Rekenkamer Arnhem geweest. Lange tijd heeft een eigen onderzoeksbureau op dit moment. En is ook verbonden aan de Rekenkamer Zutphen. Als secretaris onderzoeker. De vraag over het brief van het A18 terrein. Dat is voornamelijk over het proces gegaan. Nou, wij hebben aangegeven tijdens de presentatie van die rekenkamerbrief waarom we hiervoor gekozen hebben. En omdat wij namelijk het op grond van het onderzoek wat we gedaan hebben naar het grondbeleid het idee hadden, is dit wel voldoende helder en is dit wel voldoende duidelijk en wat zijn nou de bevoegdheden van een ieder in dat hele verhaal. Daarom hebben wij het gedaan zoals we het gedaan hebben. En onze aanbevelingen, of onze, hoe hadden we dat ook alweer genoemd, onze overwegingen, die hebben we ook in de brief vermeld. En ja, ik begrijp dan niet zo goed op dit moment, tenzij ik de vraag niet goed begrepen heb, wat wij nog aanvullend zouden moeten geven.
Mevrouw Kost.
Ja, waar ik al mee begon, niet inhoudelijk, maar hoe het proces verlopen is, jullie misschien, of de Rekenkamer misschien, ook ons kan adviseren of een tips heeft hoe we kunnen voorkomen dat het zo verloopt zoals het is verlopen, het proces. Dus niet inhoudelijk, dus ik vraag ook niet naar uw aanbevelingen die in de brief stonden of de, niet de aanbevelingen, de overwegingen. Maar meer over dus wat niet in die brief heeft gestaan, maar hoe het proces gelopen is en weet u daar iets op?
En dat benoemt u, bedoelt u het proces zoals het in de raad behandeld is?
Ja,
ja, nee, oké. Okay. Nee, dat we even helder hebben over het proces. Want ik had hem iets, op een iets andere manier geïnterpreteerd. Ja, dat is een beetje, vind ik een beetje moeilijk om dat zo even nu op dit moment te zeggen. Maar misschien kijk ik ook even naar mijn linker buurman. Zouden we daar nog eens een keer naar kunnen kijken? Ik denk dat het ook wel een rol gespeeld heeft dat wij het fenomeen rekenkamerbrief voor de eerste keer gehanteerd hebben. Voor de behandeling van een rekenkamerrapport was er wel een hele procedure, ook vanuit de griffie van hoe ga je dat behandelen, hoe doe je dat. Voor een rekenkamerbrief was dat er nog niet, dat is er inmiddels wel. Misschien dat dat de volgende keer ook helpt, maar ik wil best toezeggen dat we daar nog eens een keer naar kijken van hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat dat proces dan wat ordelijker verloopt, laat ik het maar zo zeggen. Het onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die heb ik nog staan. De rekenkamer, nou ik zou haar zeggen, alle rekenkamers in Nederland zijn erbij betrokken, maar van de zijkant. Ik weet iets meer van dat onderzoek, omdat ik ook in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers zit. En het is een onderzoek wat het ministerie uitgezet heeft, maar wel met medeweten van de NVRR. Het onderzoek is bijna afgerond en er is in dat onderzoek een enquête geweest of een vragenlijst voor alle griffiers. Alle griffiers zijn benaderd met de vraag, volgens mij is het telefonisch gegaan, met de vraag hoe is het met jullie rekenkamer, wat is het budget van jullie rekenkamer, hoe gaat het met jullie rekenkamer, et cetera, om het beeld compleet te hebben. Dat is een aantal jaren geleden ook gebeurd, toen door de NVRR. Uitgevoerd, maar nu heeft het ministerie dat gedaan. Morgen hebben we het congres van de NVRR. Het was de bedoeling dat morgen daar dan ook de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd zouden worden. Of dat helemaal gaat lukken, weet ik niet. Maar er zal allicht al iets van de sluier, tipje van de sluier opgelicht worden. Maar ik verwacht wel dat in ieder geval in mei dat onderzoeksrapport er ligt. Hier wou ik het even bij laten, tenzij ik wat vergeten ben.
En daar kijken we even voor rond. Zijn er vragen vergeten? Ik zie een hand van de heer Ent, maar verder nog, dan is het woord aan de heer Ent.
Inderdaad is de eerste of de tweede vraag van mij is vergeten. In het stuk staat namelijk wat betreft de decentralisaties en de rekenkamer. Staat er geschreven dus om invulling te geven aan uw controlerende taak, hebt u een eigen rekenkamercommissie. Deze moet, dat vind ik dus opvallend, daar staat er zo mooi in, deze moet wel voorbereid zijn op de nieuwe taken. was mijn vraag eigenlijk, bent u dat?
Nou, zullen we eens eigenwijs doen? Nee, natuurlijk zijn het nieuwe taken en is dat voor de rekenkamer ook nieuw, net als dat voor de gemeente nieuw is. En we zullen ons die kennis ook weer eigen moeten maken. Maar daar zijn we druk mee bezig. Op alle mogelijke manieren zaken lezen, het leren van andere rekenkamers die al onderzoek hebben gedaan in het voortraject. Er zijn alle mogelijke manieren waarop je dat, die kennis eigen kan maken.
Dat is eigenlijk gewoon een ja.
En daar waar we denken dat we het niet hebben, zullen we de kennis inhuren en we zullen onze kennis eigen maken.
Heel goed, dank u wel. Dat is een prachtige slot in. Zijn we volgens mij aan het einde. Nee, die had u net, meneer Ernst. Gaat u mij vertellen dat u nog 3 vragen heeft? Oké, als er nou vragen zijn, ik kan nog hoor. De heer Ernst, nog een nabrander.
Dank u wel, voorzitter. Nee, ik kwam netjes aan de regel. 3 vragen moet ik net reageren, want 1 vraag was niet beantwoord. Dus 2e ronde is tenminste al, dus daar maak ik even gebruik van. Dat was eigenlijk ook even een vraag. De accountant en de rekenkamercommissie kunnen elkaar aanvullen. Staat ook in het stuk geschreven. U kunt gebruik maken van beide bevindingen. Mijn vraag is, hebt u als rekenkamercommissie ook contact met de accountant? Dan is de vraag waarover dan en hoe vaak per jaar? Dat kan ook nog.
Wij hebben geen structureel overleg met de accountant, maar wat niet is, kan komen wat mij betreft. Wij hebben wel eens contact met de accountant, maar dan gaat het meestal naar een specifieke aanleiding. Bijvoorbeeld in de rekenkamerbrief rond de samenwerkingsovereenkomst hebben we een overleg gehad met de accountant.
Dat vond ik een heel helder antwoord. De heer Ernst.
Ja, toch nog even daarop inspringen. Ik heb altijd het idee, maar misschien heb ik het dan verkeerd, dat er wel overlegd is tussen de accountant, maar ik hoor van u dan niet. En met de rekenkamer in zaken welke onderzoeken jullie gaan doen, dat er geen dubbels in zitten. Maar ik begrijp eigenlijk dat dat dan niet plaatsvindt op die wijze.
Ja, misschien goed op te merken dat er een wezenlijk verschil is tussen de rol en de positie van de accountant. Want die beoordeelt vooral de rechtmatigheid van de besteding van de middelen die de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld. Namelijk, zijn die gelden besteed voor het doel waarvoor ze bestemd waren. Dus dat is gewoon afvinken, kijken of daar niet dingen geadministreerd zijn die daar niet thuis horen. Wat dan in het verleden zo mooi heet dat er verschrijvingen plaatsvonden. Een mooi woord voor dat er toch iets niet helemaal in orde is. Dat is vooral de taak van de accountant. En de tweede taak is dat de accountant heel erg let op de administratieve organisatie van de gemeente. Dus over de processen, want ook de accountant heeft natuurlijk maar beperkte budgetten en beperkte uren. En die laat zich vooral leiden voor, is het systeem zoals het hier verantwoord wordt, is dat goed? Wat de accountant niet doet, is een oordeel geven over de doelmatige besteding van die middelen. Daar komt de vraag aan de orde van of het doel wat de gemeenteraad heeft beoogd door dat budget beschikbaar te stellen, is ook gekeken of dat dan tegen zo minimaal mogelijke kosten heeft plaatsgevonden. Met andere woorden, je kan budget vaststellen en denken, nou ja, zolang we budget hebben, geven we uit. Maar ik hoef u niet te vertellen dat het ook voor de hand ligt om te denken, zou het ook goedkoper kunnen? Nou, en tenslotte is het aspect van de doeltreffendheid, namelijk zijn de effecten die de gemeenteraad heeft beoogd door dit beleid vast te stellen, zijn die er in ieder geval uitgekomen? En daar ligt het werkterrein van de rekenkamer, om vooral op die doelmatigheid en die doeltreffendheid te richten. En niet of veel minder op die rechtmatigheid, waardoor er uiteindelijk een goede tweedeling is ontstaan. En daarmee geef ik ook aan dat u niet bang hoeft te zijn dat de accountant en de rekenkamer op elkaar stoelen gaan zitten. Dan wel dat we precies hetzelfde onderzoek gaan doen. Daarbij moet ik u wel melden dat voor de rekenkamer, althans is dat wel belangrijk, dat in de wet staat ook wel dat de zogenaamde 213a onderzoeken, die gaan ook over doelmatigheid en doeltreffendheid, dat ook daar een door het college althans een rapportage over dient plaats te vinden. Dat moet ook ter kennis gebracht worden wel van de accountants. Wij hebben en de rekenkamer, om te voorkomen wat u net even aangeeft. Wij hebben moeten constateren dat de gemeente Doetinchem daar tot op heden geen uitvoering aan heeft gegeven. En dat is niet een kwestie dat wij daar een oordeel over moeten geven, maar het zou wel voor de hand liggen. Het zou wel voor de hand liggen, en we hebben de accountant daar ook wel op gewezen, dat de accountant wel in zijn verslag een opmerking moet maken dat in dat opzicht het, ja, laat ik het maar uitdrukken, wat merkwaardig is, dat de gemeente Doetinchem zich in dat opzicht niet aan de gemeentewet houdt. Maar nogmaals, dat is puur en alleen het werkterrein van de accountant.
Dank u wel. Ook dat was een helder antwoord. Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze bijeenkomst. Dank ik de Rekenkamer hartelijk voor een heldere toelichting. En wens u allen wel thuis of een goede voorzitting in het volgende deel.